als ik me goed herinner. Ze zijn moeilijke dingen om te herinneren trouwens, hoor, geslachtsregisters. Maar vooruit maar. Maar hij maakte zich zorgen over het huis van David. Dat deed hij in het voorgaande hoofdstuk. En dat doet hij hier dus ook, want dit hoofdstuk loopt parallel aan het voorgaande hoofdstuk. Het was in diezelfde dagen. En nu leek het erop alsof deze lijn van afstammelingen en erfgenamen van de troon zou uitsterven. En hij gaat dus naar de Heer en zegt: och Heer, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb. En wat goed in uw ogen is gedaan heb. Dat kan best hoor, een mens kan heus zo wandelen. In waarheid en met een volkomen hart. Dat is eigenlijk, denk ik, hetzelfde. Met een volkomen hart in waarheid. Men kan natuurlijk verkeerde dingen doen en toch kan men dat doen met een volkomen hart en in waarheid. Naar eer en geweten. Ja. Dat kan heel goed. En heeft gedaan wat goed is in de ogen van Jehovah. Daar had hij alle recht toe om dat te zeggen. Want hij was degene die de dienst aan Jehovah weer hersteld had. En de afgodsbeelden had uitgeroeid en de bossen had omgekapt, zullen we dan maar zeggen. En zo, hè? Dat hebben we vorige keer even gezien. Dus inderdaad, hij had gedaan wat goed is in de ogen des Heren. Wel, niet alles was dat misschien, maar niettemin gaat het op. En hij weende gans zeer, waarschijnlijk vanwege David en zijn huis enzovoorts. Toen geschiedde het woord des Heren tot Jesaja, zeggende: ga heen en zeg tot Hizkia, zo zegt de Heren, de God van uw vader David, zeer wel, het gaat om David en om het huis van David. Diezelfde David die dus genoemd wordt in het voorgaande hoofdstuk vers 35. Terwille van David is het dus. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Maar van wie was David de vader? Ja, van Hizkia natuurlijk, maar van de Heer Jezus, hè. En daar gaat het om. Nou, de Heer zegt dan: ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Hij heeft dus gehoord en gezien. Gebed gehoord en tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen, had ook jaren kunnen zijn natuurlijk, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Zodat de tijd van zijn sterven nog steeds vaststaat. Maar niettemin krijgt hij er nog 15 jaren bij. Het lijkt me toch niet zo'n prettige gedachte, eerlijk gezegd. He? Nog 15 jaar. Nou, sommigen van u zouden er waarschijnlijk meteen voor tekenen.
Ja, in de 2 Koningen 20 staat erbij. Aan de derde zaak zult gij opgaan in het huis
des Heren. Juist, die moest ik nog even hebben. Ik wist dat het ergens stond, maar ik had het hier nog niet zien staan. Maar inderdaad, dat staat in het parallelle gedeelte van 2 Koningen 20 is dat, hè?
2 Koningen 20.
Ja. Ja. 2 Koningen 20, daar zou hij namelijk genezen op de derde dag. Sterker nog, hij zou zelfs op die derde dag de tempel ingaan. Vers 5. Ja, er staat al in vers 4. Het gebeurde nu als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was. Dat wil zeggen, Jesaja was komen zeggen: geef bevel aan uw huis, gij zult sterven en niet leven. En hij ging weer weg. En terwijl Jesaja wegging, bad Hizkia, dat ging dus meteen, blijkbaar. Hij draaide zich om naar de wand en begon te bidden en Jesaja liep bij hem vandaan. Maar Jesaja was nog het paleis niet uit, was nog uit het middelvoorhof niet. Hè? Je moet een beetje groter, zo'n paleis. Dus hij was nog niet buiten. Of hij werd alweer teruggeroepen door de Heer. Namelijk dat het woord des Heren tot hem geschiedde, zeggende: keer weder en zeg tot Hizkia, de voorganger mijns volks. Dus het is maar een zeer kort gebed geweest ook nog. Het is allemaal heel snel gegaan. Binnen een paar minuten, dus eigenlijk. En hij moest terug. En er staat dat Jesaja moet zeggen tot Hizkia: De voorganger mijns volks. Hè. Als dat de Messias niet is, weet ik het niet meer. Hè. De voorganger mijns volks. Zo zegt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord en ik heb uw tranen gezien. Ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. En ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. En zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen enzovoorts. En weer in vers 8. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja, welk is het teken dat de Heer mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in des Heren huis zal opgaan. En dan wordt dus weer de derde dag genoemd. Op de derde dag zou hij de tempel, het huis des Heren ingaan. Nou, dan gaan we even typologisch. De derde dag is dus de opstanding van Christus, vanzelfsprekend. En toen de Heer opstond, ging hij inderdaad het huis des Heren binnen. De tempel. Ja, de hemel dus, bedoel ik, hè? Natuurlijk. Het ware heiligdom niet met handen gemaakt, de hemel zelf dus. Waar vinden we die soort uitspraken nog meer? Wat dacht u van de psalmen? Waaruit de dood... Hè? Ja, ja, ja. Gebed uit de dood... door degene die bekneld lag in de banden van de dood... Gebed uit de dood om verhoring, om opstanding uiteraard, opdat de gestorvene opnieuw het huis des Heren zou binnengaan om daar de Heer te loven. Er zijn talloze psalmen waar dat in staat. Dat is het centrale thema van de psalmen in het algemeen eigenlijk. Maar het is een gebed om opstanding en hemelvaart. En dat is een gebed wat uiteraard verhoord zou worden. Wel, hier vinden we dat bij Hiskia, maar Hiskia is ook een van de psalmisten. Dat zal u niet verbazen, denk ik. Maar daar kom ik nog wel op. Want ik ga terug naar Jesaja 38, waar Jesaja dus tot Hiskia zegt, ik heb uw gebed gehoord namens de Heer, ik heb uw tranen gezien. Op de derde dag zult gij in de tempel gaan, maar dat staat alleen in 2 Koningen 20 daarover. En zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen en ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen. Dat is vers 6, maar dat weten we natuurlijk al uit hoofdstuk 37. Dat hing dus allemaal met elkaar samen. Hoe het precies gegaan is, weet ik niet, maar het hing allemaal bij elkaar. Zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen... En ik zal u uit de hand des konings van Syrië verlossen. En dit zal uw teken zijn van de Heere, dat de Heer het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden die met de zon in de graden van Agas, zonnewijze, staat er dan, nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. En zo is het gebeurd, staat er. Dies is de zon, of daarom betekent dat... Daarom is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dat betekent dat de klok teruggezet wordt. Dat betekent het. Zonnewijzer is namelijk een klok eigenlijk, in ieder geval om de tijd te meten, waarbij de beweging van de schaduw, omdat de zon nu eenmaal beweegt, waarbij de beweging van de schaduw wordt gebruikt als wijzer, hè? Wijzer die dan de tijd aangeeft. Wel, die schaduw ging 10 graden terug, omdat de zon namelijk 10 graden terugging. 10 booggraden zijn dat gewoon. Oftewel, omgerekend zijn het 40 minuten. 40 minuten. Dat wil zeggen, die 40 minuten... Die kwam er nog een keer langs. He? De klok wordt 40 minuten teruggezet. Dus die 40 minuten zaten toen dubbel. Ze werden dus overgedaan, is de gedachte. Dat is de gedachte van het terugdraaien van die klok. Van het terugzetten van de zon. Dat moest overnieuw diezelfde weg gaan. In dit geval... 10 graden, oftewel 40 minuten, maar het zal duidelijk zijn dat het overeenkomt, typologisch, met de 15 jaar die Hiskia aan zijn leven toegevoegd krijgt. Want het teken van zijn genezing is dat die 10 graden overnieuw gaan, of dat die 40 minuten overnieuw gaan. Het betekent dus dat 15 jaren overnieuw gaan, eigenlijk. De getallen zijn weliswaar verschillend, maar je moet toch zien... Het verband tussen beiden, hè? Die 10 graden zijn een beeld van de 15 jaar uit het leven van Hiskia. Die hij erbij krijgt, maar eigenlijk moet je zeggen, hij doet ze over. Op een andere manier. Eigenlijk hoger. Maar dat zal ik u nog uitleggen. Deze geschiedenis namelijk, die is, staat ook aan de basis van een hele reeks van psalmen. Namelijk 15 psalmen. Ik moet even kijken, dat is psalm 120 geloof ik. Ja, psalm 120 tot en met 134. Dat zijn er namelijk 15. Die psalmen namelijk beginnen allemaal met een lied Ha-Ma'alot. Dat zijn 15 psalmen. Dat getal kwamen we dus al even tegen. Het zijn 15 psalmen waarvan staat een lied Ha-Ma'alot. En als men dat vertaalt, vertaalt men het met een lied op of over of vanwege de graden. Want ma'alot betekent graden. Het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt in Jesaja en in 2 Koningen 20 voor de graden op de zonnewijzer van Agas. Agas de zonnewijzer. Want dat ma'ala komt van ala, namelijk verhogen, opklimmen, stijgen. Men heeft daar een verklaring voor willen bedenken. Een verklaring die men geeft voor de verschijnen van die term in de psalmen, in deze 15 psalmen, is deze, dat men vertaalt het dan niet met op de graden, maar op de treden, traptreden namelijk. Dat zijn ook verhogingen. En elke traptreden is weer een hogere graad van verhoging, dat begrijpt u toch, hè? Dat is natuurlijk een graad noemen. En men zegt hem dat die liederen gezongen worden bij het betreden van de tempel. Het opklimmen naar de tempel in Jeruzalem, via de trappen. Elke stap omhoog is dan zo'n graad. Dus dan zouden die liederen gezongen moeten worden. En daar is wel wat voor te zeggen, omdat die liederen daar tamelijk gemakkelijk mee in overeenstemming gebracht kunnen worden. Met die opklimming, want dat betekent het eigenlijk, hè? Het gaat over opklimming. Maar het gaat niet om treden naar de troon of naar de tempel of zoiets. Het gaat om treden op de zonnewijzer. Bekend is trouwens dat er in de oude tijd inderdaad heel grote, verschrikkelijk grote zonnewijzers waren, waarbij elke graad werd afgebeeld, niet met een klein streepje, maar met inderdaad een traptreden. Zo groot. Grote bouwwerken waren dat. En daar vind je dus een graad en een treden als volkomen identiek. Nou, er ging 10 treden terug. Er waren 10 treden naar beneden gegaan in Jesaja. De schaduw was nederwaarts gegaan. En nu ging die weer 10 treden terug. Omhoog. Is de gedachte. En we hebben gezien, dat is een beeld van opstanding. Het is een beeld van nieuw leven. Dat wil zeggen, er was een leven geëindigd in de dood, maar nu wordt de zaak teruggedraaid. Er gaat naar een ander leven, opklimmend. En een leven dat inderdaad niet naar beneden gaat, maar omhoog. In verheffing. En over dat eeuwig leven, over die opstanding uit de dood, spreken deze 15 psalmen. En het aardige is dat deze 15 psalmen verdeeld worden in 10 psalmen van Hiskia. Er zijn er namelijk 10 van de 15 van Hiskia. En 4 van David en 1 van Salomo. En dat is ook aardig voor de getallen. Voor de getallisten onder u, de numerologen. 4 van David, 1 van Salomo. Zit hem in die verhouding 1-4, maar daar zal ik het nou maar niet verder over hebben. Maar 10 van Hiskia, 4 van David en 1 van Salomo is de gedachte. En het aardige is dan ook nog dat die 15 psalmen verdeeld worden in 5x3. 5x3 psalmen. En elke groep van 3 heeft 2 psalmen van Hiskia en 1 van een ander. Dat wil zeggen, de eerste 2 groepen van 3 en de laatste 2 groepen van 3, daarin zit een psalm van David, in elk daarvan. En de middelste groep van 3, daarin zit die ene van Salomo. Heb je dat? Dus een groep van 3 van, de eerste groep van 3 heeft 2 van Hiskia, 1 van David. De tweede groep van 3 heeft 2 van Hiskia, 1 van David. De derde en middelste groep van 3 heeft 2 van Hiskia en 1 van Salomo. En de vierde is weer 2 van Hiskia en 1 van David. En de vijfde is weer 2 van Hiskia en 1 van David. Het is een hele logische opbouw. En het aardige daarvan is dat van deze 15 psalmen, overeenkomend met die 15 jaren van Hiskia, daarvan zijn 10 psalmen van Hiskia overeenkomend met de 10 graden. Dus het zit aardig in elkaar gevlochten, eigenlijk. En het spreekt allemaal, al die korte psalmen, spreken over, want het zijn allemaal korte psalmpjes, hè, eigenlijk. Spreken allemaal over de dood en opstanding van Christus en stellen van een overblijfsel enzovoorts. En het spreekt zelfs over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is dan de bekende psalm 133. Nou, hoe dat ook zij, deze psalmen, daar wordt ook naar verwezen, blijkbaar, in Jesaja 38, waar Hiskia in zijn danklied zegt, in Jesaja 38, vers 20, de Heere was gereed om mij te verlossen, of gewoon de Heere was om mij te verlossen, daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen. Oftewel, daarom zullen wij mijn liederen zingen bij het snarenspel al de dagen onzes levens in het huis des Heren. En hij ging dus op de derde dag het huis des Heren in. En toen zouden zijn liederen gezongen worden. De gedachte is nou dat mijn snarenspel en die mijn liederen dus eigenlijk, dat slaat op die 15 psalmen, op psalm 120 tot en met 134. Dus er zit nog een anders aan vast. De 15, het getal 15. Waarom 15? Wel, het getal 15 is de afkorting van de naam van Jehovah. Ja, namelijk. En wat u in de vertaling niet ziet, vraagt u binnen, denk ik altijd, hè. Daar staat in vers 11 namelijk dat Hiskia zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. En eigenlijk staat er, ik zal niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Oftewel, de naam Heere staat er 2 keer achter elkaar in het Hebreeuws. In het Nederlands niet, maar in het Hebreeuws wel, vers 11 van Jesaja 38. In zijn lied. Dit is een danklied, dus dat is eigenlijk ook een psalm van Hiskia, hè. Maar de naam Heere staat er niet voluit. Er staat niet Jehovah in het Hebreeuws, maar er staat 2 keer ja. De afgekorte naam dus. En die wordt geschreven met alleen een jot en een he. Oftewel met alleen een 10 en een 5. Met een 15 dus. Heb je dat? Nou, dus tot Hiskia wordt gezegd dat hij nog 15 jaar zal krijgen. Dat is goed. En daarna zingt hij dit lied en zegt, ik zou Jehovah niet meer zien. Ik zou niet meer zien de vijftien in het land der levenden. Kortom, hier wordt in vers 11 uitdrukkelijk die 15 in verband gebracht met Jehovah. Het is nog iets moeilijker. De naam staat er zelfs 2 keer. Omdat we deze Jehovah kennen natuurlijk gewoon als de Messias, die mens is, maar ook God is. Die aan de ene kant is de zoon van God, aan de andere kant de zoon van David. Iets wat een overwegende rol speelt in deze hoofdstukken. Want het ging steeds ook om David, hè. We kennen de Heer dus langs twee kanten. En 15 is dan inderdaad maar de helft van de 30. Dat wil zeggen, bij 30 krijgen de dingen gestalte of vorm. Want dat is de betekenis van het getal 30 nou eenmaal. En 15 is altijd al maar één kant ervan. Maar het leuke is dat de naam, de verkorte naam met de getalswaarde 15, gewoon twee keer achter elkaar staat in vers 11. Zodat we dan toch komen aan beide kanten, beide aspecten van Jehovah. En dat ik dat nou zo uitgebreid uitleg is omdat ik er nog niet mee klaar ben. Want het punt is namelijk dat in het teken wat hier voorgegeven wordt, wordt gesuggereerd alsof hij die 15 jaren niet extra krijgt, maar alsof die 15 jaren dubbel zijn. Dat wil zeggen, hij had ze al gehad en krijgt ze dan nog een keer. Nou, in de lengte van zijn leven krijgt hij er 15 jaren bij. Maar in het teken, waarom dat teken? Wat is er met het teken? Wat betekent dat teken? Wel, het teken betekent dat hij 15 jaren niet zozeer bij krijgt, maar hij krijgt hem dubbel. Hij had die 15 jaren al gehad, maar hij mag die 15 jaren nog een keer doen. Want in het teken, de essentie van het teken is niet gewoon maar de schaduw gaat verder door. Zou toch wel gebeurd zijn, dus dat maakt niet uit. Nee, hij gaat terug. Dat wil zeggen, dat stuk wat hij terug gaat, wordt nu alsnog weer een keer doorlopen. Het is dat je de klok terugzet. 40 minuten. Waar is het, hè? Dus de klok 40 minuten terug. Dus het wordt twee keer 10 over 12 of zo, zal ik maar zeggen. Het was al een keer, maar het is nu weer. Heb je dat? Een stuk van die dag, 40 minuten in die dag, ging het dus dubbel. Waren het dus twee keer. En als je dan zegt, was die dag 10 over 12, dan moet je zeggen, wat, de eerste of de tweede keer? Want er zit 40 minuten verschil tussen.
Dat is met het teken, hè. Er staat in 2 Koningen 20 dan, dan wordt het eigenlijk voorgesteld door Jesaja. Jesaja zegt in Jesaja, zal ik vooruit gaan of achteruit gaan? Kies jij maar.
Ja, ja.
Dus ja. Dat is ook een wonderlijke ontwikkeling.
Ja, dat is nog ingewikkelder. Ja. Ja, laat ik even bij deze blijven. De gedachte is namelijk dat de Heer een, want Hiskia, maar de Heer dus, Christus, dat hij een dubbel leven heeft. Hij is, ja, maar dat is maar 15 en 15 is maar de helft van de totale 30. Het moet 30 zijn. Ik ga niet uit van 26, want dat is een heel ander verhaal. Maar van 30, hij moet gestalte krijgen. Maar 15 is altijd maar één kant. Wel, de Heer heeft twee kanten. Hij heeft nou eenmaal hier op aarde geleefd als mens. Hij stierf, dat was het dan. Toen stond hij op uit de dood. En nu leeft hij verder als de verhoogde. Als de erfgenaam, de zoon van God zelf. Niet zozeer als de zoon des mensen, maar laten we zeggen als de zoon van God. Niet op de troon van David, maar op de troon van God in de hemel. Die gedachte is dat. Dat wil zeggen, hij heeft ook een andere kant. In het Johannesevangelie staat dat ook steeds. Uiteraard in het Johannesevangelie. Daar wordt gesproken over de zoon des mensen. Die tegelijkertijd ook aan de andere kant, maar dat zien die mensen niet. Maar die aan de andere kant ook de zoon van God is. Hij heeft nog een ander leven ook. Zie? En dat is die dubbelheid daarvan. Vandaar dat teken, een teken waarin namelijk een bepaalde tijdsperiode twee keer passeert. Nou. Goed, dan gaan we weer. Hoeveel keer komt de Messias dan?
Twee keer.
Twee keer. Nou, daar gaat het om, dubbel. Welke komst hebben we het over? De eerste 15 of de tweede 15? Zijn komst voor zijn opstanding, voor zijn dood, of zijn komst na zijn opstanding? Het komt dubbel. Men verwacht de komst van de Messias, jawel, maar hij komt dubbel. Eén keer zou hij sterven, als gevolg van de zonde, het gezwel, en was voor ons tot zonde gemaakt. De andere keer dat hij komt, zal hij verhoogd worden. En de weg die nederwaarts gegaan was, gaat weer omhoog. En dat die weg omhoog dan in overeenstemming gebracht wordt met het treden naar de tempel, wel, dat is dan aardig bedacht. Denk ik dan maar, vind ik wel een aardige illustratie dan, voor de gelegenheid. Nou, die gedachte is dat. Hij heeft twee aspecten. Of de Heer vraagt, wie is de Messias, wiens zoon is hij? En dan krijgt hij maar één antwoord, maar er zijn er twee. De zoon van David was het antwoord, maar het andere antwoord verzuimden ze. Dat is die andere 15, namelijk hij is ook de zoon van God. En dus was de tweede vraag, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Als hij de zoon van David is. Omdat hij ook de zoon van God is. Ja. Ja, dat is dan jammer. Ja, ja, bij wijze van spreken natuurlijk. Dat is wat het teken als illustratie geeft. Het betekent gewoon, dit was zijn tijd van zijn dood daarmee uit. God had gesproken, zo was het ook. Dan moet je zeggen, dan kan er eigenlijk niet nog 15 jaar komen, maar je kunt wel de klok 15 jaar terugzetten. Je zult zeggen, dat rekenkundig klopt dat niet. Dan zeg ik, nee, maar daar hebben we het ook niet over. Het is ook inderdaad bij wijze van spreken. Het is het oude probleem. Die mensen zeiden tegen de Heer Jezus, wij hebben gehoord, als de Messias komt, dan zal hij altijd blijven. En hoe zegt gij, de Zoon des Mensen zal verhoogd worden? En toen sprak hij over zijn dood en hemelvaart, hè? Dan zal het over die andere 15 jaar, bij wijze van spreken, dan weer. Want het was natuurlijk geen 15 jaar, maar weer bij wijze van spreken. Ja, er zijn twee kanten aan. En in de Bijbel liggen ze uiteindelijk ook achter elkaar. Namelijk, en ik kom zo op de andere kant van het verhaal. Namelijk, hij kwam eerst in vernedering en daarna in verhoging. Hij stierf en stond daarna uit de dood op. Ja, in de tijd ligt dat gewoon achter elkaar, natuurlijk. Maar je kunt ook vanaf afstand de Messias beschouwen en zeggen, hij heeft twee kanten. Hij heeft de komst in vernedering en de komst in verhoging. Hij is de zoon van David, hij is de zoon van God. Hij speelt altijd een rol. En terwijl hij op aarde loopt, is hij toch de geopenbare Godheid, hoewel hij eruit ziet als mens. En als hij in de hemel is, is hij daar de zoon van God en dus de gedaante Gods. En toch is hij de mens die daar op de troon zit. Het is naast elkaar, het is allebei waar namelijk. Dus wordt het hier voorgesteld alsof hij twee verschillende kanten heeft. Twee levens naast elkaar. En dan kun je wel zeggen, al kun je moeilijk zeggen dat hij ze tegelijkertijd geleefd heeft. Want zo was het dan niet. Maar je moet een beetje oog hebben voor de symboliek die in het verhaal zit. Dat is de strekking van zo'n teken natuurlijk. Bovendien, en dan gaan we dus maar even weer naar 2 Koningen 20. Vers 8 staat, Hiskia had gezegd tot Jesaja, welk is het teken dat de Heer mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in des Heeren huis zal opgaan. Nou ja, dat is uiteraard een verwijzing naar de opstanding van Christus, de derde dag om het huis des Heeren in te gaan. En het antwoord is dan, welk teken er dan komt, dan mag je kiezen, dit zal uw teken van de Heer zijn, dat de Heer het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Toen zei Hiskia, het is der schaduw licht 10 graden nederwaarts te gaan. Hij zegt, die 10 graden vooruit gaat hij toch wel. Dat komt vanzelf. Hij kon heel goed rekenen, deze man. Want hij dacht, als ik... Hè? Hij mocht er kiezen voor terug. Dan kies je voor terug. Want als het eerst 10 graden terug gaat, gaat hij daarna vanzelf toch weer 10 graden vooruit. En nog eens 10, en nog eens 10. Dat blijft gewoon zo. Dus het kunstje van 10 graden vooruit, Dat is niet aan de orde. Hij zegt, laat hem dus maar teruggaan. Maar wat nu, als hij 10 graden vooruit gegaan was, dan zou hij 40 minuten hebben overgeslagen. Dat mocht ook. Dat zou dus net zo goed een teken zijn voor de genezing van Hiskia. Welk teken het ook is, beide, alle twee dus, zijn ze van toepassing op zijn genezing. Want de Heer kan niet schelen, ze één teken, goed één teken, maar ik heb er wel twee, maar welke wil je hebben? Nou goed, het teken dus van 10 graden verder gaan, betekent uiteraard 10 graden overslaan dan, hè? Want hij gaat vanzelf wel 10 graden verder, alleen het duurt 40 minuten. Maar hier gaat het om dat hij met een klap ineens 10 graden verder gaat, dus 40 minuten overslaat. Dan wordt een stuk tijd overgeslagen. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. Dat is onze tegenwoordige bedeling, toch? Een grote onderbreking in de heilshistorie. In zekere zin. In de andere zin niet natuurlijk. In de andere zin is het weer een parallel met wat al geweest is. Heb je dat? De tegenwoordige bedeling is een onderbreking in de heilshistorie. Dat wil zeggen, de Heer is gestorven en weliswaar opgestaan. En hij zou op zijn troon moeten zitten, maar het is nog niet zo. Dat komt pas in de toekomst. Straks begint alsnog de 70ste week. Terwijl de 69ste week van Daniël al lang geweest is. Dus de onderbreking. Een stuk wordt overgeslagen. De breuk heet dat regelmatig in het Oude Testament, hè? De breuk. Peres. Er zal een stuk overgeslagen worden. Dat kan heel goed. Maar aan de andere kant kun je zelfs onze bedeling zien als een soort parallel met wat vooraf ging. Want het eigenaardig is, want dat is helemaal een moeilijk verhaal, dat dezezelfde tegenwoordige bedeling kan gezien worden als een herhaling van de geschiedenis met Israël in de dagen van het Oude Testament. Maar dat is een moeilijke. Hè? Nee, God verlost eerst een volk uit Egypte en tot de komst van de Messias. En nu heeft hij ook een volk verlost uit de heidenen, waarvan Egypte toch een beeld is, dat is namelijk de gemeente, tot aan de komst van de Messias. En het aardige is, en dat lijkt mij de meest duidelijke toelichting die ik kan geven, het aardige is, verklaren kan ik het niet, maar het aardige is, dat de geschiedenis van het tegenwoordige verborgen koninkrijk, waarvan de gemeente dus deel uitmaakt, hè, dat de geschiedenis van het verborgen koninkrijk vooraf gegeven werd in de 7 brieven in Openbaring, want daar vinden we uiteengezet typologische wijze, op verborgen wijze, de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Maar de geschiedenis, laten we kort zeggen de kerkgeschiedenis, komt overeen met de geschiedenis van Israël. Want diezelfde brieven kun je ook leggen, niet alleen naast de zogenaamde kerkgeschiedenis, maar je kunt ze ook leggen over de geschiedenis van Israël in het verleden. En zelfs dezelfde namen komen daarin voor, in dezelfde volgorde. Ah nee, jullie hebben te veel onzin erover gehoord. Het is helemaal niet moeilijk. Jullie zijn in verwarring gebracht. Ik weet het wel, mannen. Maar als je die 7 brieven achtereenvolgens, genummerd en wel, hè, als je die 7 brieven kunt leggen over de zogenaamde kerkgeschiedenis, ik zeg zogenaamd, want ik moet daar zeggen de geschiedenis van het verborgen koninkrijk, hè, als dat kan, en je kunt ze leggen over de geschiedenis van Israël uit oud-testamentische tijden, vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de eerste komst van Christus, dan betekent dat je dus ook de geschiedenis van het verborgen koninkrijk kunt leggen over de geschiedenis van Israël. En andersom, dat de geschiedenis van Israël een type was, een voorafschaduwing was van de hele geschiedenis van onze dagen. Zodat het inderdaad een soort herhaling is van de verkiezing van een volk voor Gods naam tot koninklijk priesterdom, waar nu niet met een aardse nedergaande bestemming, en eigenlijk één geschiedenis die uitliep in de dood, want het ging helemaal verkeerd met Israël, maar een geschiedenis van een volk wat dan verhoogd wordt en inderdaad in de hemel terechtkomt. In plaats van in de dood. Ja, dat is niet zo'n bekende gedachte, maar het is wel toch een heel nadrukkelijk, hoor. Andersom kun je ook, maar dat is weer een ander verhaal, maar we zijn toch altijd moeilijk aan het doen, tegen 11:15 woensdagmorgen. Andersom is het ook zo dat de geschiedenis van, nou niet de geschiedenis, maar dat mag ik niet zeggen, maar wel dat de roeping van de gemeente onder het nieuwe verbond overeenkomt met de roeping van Israël onder het nieuwe verbond. Alleen, je hebt eerst de roeping van de gemeente op het hoge niveau en daarna pas de roeping van Israël op het aardse niveau, maar ook dat loopt parallel en is beide op grond van dezelfde profetieën. Dus dat is ook een parallel. Dus wat wil je? Wil je een onderbreking, wil je een stuk overslaan of wil je een stuk dubbel? Maakt niks uit. Kan allebei, het is allebei waar namelijk. Ja, ik noem een heleboel dingen tegelijk die op zichzelf natuurlijk al een hele complete, bijna complete bijbelverklaring met zich meebrengen. Het is een andere manier van toepassen. Er zijn verschillende manieren van toepassen. Die zijn allemaal waar. Ja. Het is misschien wel moeilijk, maar zo is het nou eenmaal. Je kunt dus de tegenwoordige bedeling zien als een parallel van iets wat al geweest is, of zelfs van iets wat nog komen moet. Dat maakt weinig verschil. Maar laten we zeggen, als een parallel van iets wat al geweest is, opnieuw de roeping van een Israël Gods. Leuk, hè? Werd al van aangekondigd in de dagen van de woestijn bij het Gouden Kalf. Natuurlijk bij het Gouden Kalf. Toen de Heer zei, Mozes, ik roei het volk maar uit, geloof ik. Ik zal met jou maar een nieuw volk beginnen. Toen zei de Heer al, ik begin toch maar een ander volk, parallel aan het oude. Op grond van dezelfde belofte. Maar nu genoemd met de naam van Mozes. Onder het nieuwe verbond, want dat is het gouden kalf en zo. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar dan heb je al zoiets, hè? Dat duidt op een parallel. Iets wat al geweest was, wordt afgesloten, nu komt er iets anders, in overeenstemming met wat geweest was. En dus inderdaad, een parallel. Of een analogie, of hoe je dat dan maar noemt. Of een herhaling, simpelweg. Een verbazingwekkende, inderdaad, want het is verbazingwekkend. Verbazingwekkende in de zogenaamde kerkgeschiedenis is inderdaad dat dat de laten we zeggen, iets als de zogenaamde kerkhervorming overeenkomt met hervormingen in de dagen van de geschiedenis van Israël enzovoort. Het komt allemaal volstrekt overeen. Je kunt het zo naast elkaar leggen. En dezelfde namen komen overeen. Hè? Als je in de geschiedenis komt van Israël, dan kom je bij Izebel terecht, zal ik maar zeggen. En dan kom je in de kerkgeschiedenis dan ook tegen. Want er staat in Openbaring in een van die brieven. De vrouw Izebel enzovoorts. En in het Hebreeuws kom je in het Oude Testament op een gegeven moment in de geschiedenis van Israël tegen Bileam. Maar in de geschiedenis van de gemeente, zal ik dan maar zeggen, voor het gemak, vind je in Openbaring de naam Nicolaus, de Nicolaïte. Maar de betekenis van de namen is gelijk. En ze hebben ook dezelfde functie. Enzovoorts. Het ligt volledig over elkaar heen. Hoe dat nou komt, dat weet ik ook niet, maar het is wel zo.
Zou je Genesis ook op Openbaring weer kunnen leggen?
Nou, ik denk dat dat weer een andere lijn is, maar dat is een heel populaire gedachte. Genesis leggen op Openbaring. Want dat komt inderdaad in hoge mate met elkaar overeen. Maar dat is weer een ander verhaal, hoor. Nee. Maar het is wel zo. In Openbaring worden steeds naar Genesis terugverwezen. En er wordt gezegd, dit is wel het laatste, maar het is ook het eerste. En dat verband ligt er ook uitdrukkelijk. Het is eigenlijk zo dat een lijn loopt, om daar een even op in te gaan, tussen Genesis en het Johannes-evangelie. Want dat is het eigenlijk. Tussen Genesis en het Johannes-evangelie. Het begint ook allebei met in de beginnen. In het begin God, of in het begin het woord, dat loopt naast elkaar. Er is een duidelijke verwantschap tussen Genesis en het Johannes-evangelie. En het Johannes-evangelie vindt zijn voltooiing in de openbaring aan Johannes. Dus met de loop dus een directe doorgaande lijn, inderdaad. Ja, maar goed, het is een beetje een andere gedachte, hoor. Want geschiedkundig ligt dat zo niet. Maar het is wel zo dat de geschiedenis van het verborgen koninkrijk overeenkomt met de geschiedenis van Israël, het geopenbare koninkrijk, voor zover het kon dan, in de oud-testamentische tijd. Dat is wel degelijk zo. Dus hoe je dat ook bekijkt, de hele aard van onze tegenwoordige bedeling op grond van en sinds de opstanding van Christus heeft te maken met of een herhaling van wat geweest is, of het is de uitdrukking van een stuk wordt overgeslagen. Het kan allebei, beide dingen zijn in een schema heel goed te vatten. Allebei zijn waar. Als je ze maar niet door elkaar gooit, dat is natuurlijk altijd
moeilijk.
Ja, maar dan ben je alweer met ethiek bezig. En dat is het misverstand. Je moet niet doen wat in die brieven staat. Je moet lezen en typologisch toepassen wat er staat. En dat je het typologisch moet toepassen, dat staat er. En dat is wat men niet leest in die brieven. Dat is het vervelende. Wat men lezen moet, wat het meest opvallende is in die brieven, is niet de wezenlijke inhoud. Want er is niks opvallends aan. Integendeel. Het is bijna niet zeggend, eerlijk gezegd. Dat zal ze me wel weer kwalijk nemen. Je ziet het zo niet zeggen. Dus er wordt gewoon gevraagd, welke brieven heb je het nou over? De brieven in Openbaring 2 en 3. Er staan wel 7 brieven in die 2 hoofdstukken. Briefjes. En lees ze. En het is niks. Het inderdaad, wat je daar nou uit leren moet. Niets wat niet veel uitgebreider in andere brieven staat. Wat moet je er dan mee? Wel, je moet lezen wat nou juist het afwijkend is van de andere dingen. En dat is, zal ik u dan maar lezen. Dat is Openbaring 1, de laatste verse. Nou ja, dan moet ik vers 19 lezen en daar word ik altijd zo broed mee omgesprongen. Schrijf hetgeen gij gezien hebt. En hetgeen zij zijn, want dat staat er. En hetgeen geschieden zal na deze, en er staat en de traditioneel zegt men, dan hebben we tenminste een driedeling van het boek Openbaring, en dat is de eerste fout, want het is geen driedeling, het is namelijk hetzelfde. Wat gij gezien hebt, is namelijk wat er is, en wat dus ook geschieden zal. Want Johannes ziet wat. En hij moet schrijven wat hij gezien heeft en dus wat er is, wat hij ziet namelijk, moet hij opschrijven. En dat betreft de dingen die na deze geschieden zullen. Dat is dus allemaal hetzelfde. Wat hij ziet is wat na deze zal geschieden. Dus dit is geen driedeling, dit is één. Dus gewoon schrijf hetgeen gij ziet eigenlijk. En dan staat er de verborgenheid. Herhaling. De verborgenheid staat tegenover openbaring. Openbaring begint dus eigenlijk pas in hoofdstuk 4. Dit is verborgenheid, nou, bestaat er toch? En als je wat wil openbaren, moet je eerst weten dat er wat verborgen is. Want wat je openbaart is namelijk het verborgene. Dus de normale volgorde. Eerst in het boek krijg je dus te maken met de verborgenheid. Ter inleiding. Dus staat er de verborgenheid der 7... sterren, maar het woord ster via een omweg betekent verborgenheid. Want ster, ons woord ster is gewoon het Hebreeuwse woord satar. En het Hebreeuwse woord satar wordt weliswaar niet vertaald met ster. Geen wonder, het is het woord ster, het wordt er niet mee vertaald. Het wordt vertaald met verborgenheid. En een ster is dus per definitie een UFO, zeg ik altijd. Dat vind ik altijd leuk om te vertellen. Een ster is per definitie een verborgen ding. Dus een unidentified flying object. Afgekort tot 1 UFO. He? Niet een schotel, maar wel een UFO. Nou, dus de verborgenheid der 7 verborgenheden, sterren, die gij gezien hebt, in mijn rechterhand, wat is er in Gods rechterhand? 7 sterren. Wat is er in Gods rechterhand? Behalve 7 sterren. Daar is de troon der genade met daarop de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een verborgen koninkrijk dus. Gods rechterhand doet machtige daden, zoals bekend. Goed, 7 sterren in de rechterhand heeft dus te maken inderdaad met verborgenheid en dus met de roeping van de gemeente enzovoorts. De 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. Maar een kandelaar is een beeld van de gemeente die het licht draagt. Of waarop het licht gezet is. Het licht is Christus, maar de kandelaar is de gemeente. Nou, daar staat er. De zeven sterren zijn engelen. Dat de moet je weglaten, staat er niet. De zeven sterren zijn engelen. Maar wat is een engel? Ja, een of ander geestelijk wezen. Een gedienstige geest. Iets wat je niet zien kunt. Iets geestelijks in elk geval. Je kunt zeggen boodschappen. Dat is een vertaling. Maar als je moet zeggen wat het is. Iets, ja, iets geestelijks. Een type bijvoorbeeld. Is ook geestelijk. Als je zegt, je moet het geestelijk verstaan, dan wil je zeggen dat het een type is. Nou, daar gaat het hier om. De zeven sterren zijn engelen, zijn dus typen, zijn dus geesten van zeven gemeenten. En datzelfde geldt voor de kandelaren, namelijk de zeven kandelaren zijn zeven gemeenten. De rest mag u doorstrepen. De zeven kandelaren zijn zeven gemeenten. De zeven sterren zijn geesten der zeven gemeenten. Vul ik voor engel een synoniem in, geesten. Wat staat er dan dus? Dat deze zeven kandelaren, zowel als de zeven engelen, of zowel als de zeven sterren, typen zijn van de gemeente, oftewel van de verborgenheden. Waarna volgt, eerste brief. Brieven aan zeven gemeenten, zegt men dan. Maar men heeft het leuk opgelost in de opschrift. Er staat boven, eerste brief aan Efeze. Ja, wie Efeze? Hoezo Efeze? Ja, dat durven ze er niet bij te zetten. Want als je zegt de brief aan de gemeente te Efeze, dan is het fout. Want de brief is niet geschreven aan de gemeente te Efeze. Toch? Nee, er staat, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Ja, dan hoef je hem niet te lezen, dus. Ik ben geen engel, ik ben niet in. Hè? Aan wie moet je. Waar breng je die brief? Haal een postbode van de straat. Hè? En postbode, waar breng u deze brief? Er staat geen postcode op, meneer. Nee. Die kun je niet afleveren. Nee, de bedoeling is namelijk dat deze brief niet een letterlijke betekenis heeft, maar een geestelijke. Het behelst verborgenheden. De zeven sterren zijn de verborgenheid. Dus het gaat om een verborgen betekenis van deze brieven. Daarom wordt de brief ook niet geschreven aan gelovigen, ook niet aan Efeze, maar aan engel der gemeente van Efeze. Of omdat ze gewoon onzin zijn, of omdat ze iets zeggen wat in andere brieven veel beter en uitgebreider staat. Veel duidelijker in ieder geval. Ja. Nou, en eigenlijk is het zo dat die eerste brief dus, die aan Efeze, waarboven staat aan Efeze, dan een uitbeelding is van de eerste periode uit de zogenaamde kerkgeschiedenis. Niet de geschiedenis van het lichaam van Christus of iets dergelijks, want dat is het niet. Het is de geschiedenis van het verborgen koninkrijk, met de nadruk op koninkrijk. De geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Hoe het er uitziet, hier op aarde. Wat er allemaal mee gebeurt. Niet over de positie van de gemeente in Christus. Bovendien, er is nog wat anders mee aan de hand. Het gaat ook niet over de gemeente als zodanig, want dan zou er een brief te veel staan. De zevende brief namelijk, die aan Laodicea, die spreekt niet eens over het verborgen koninkrijk van onze dagen, maar spreekt over het verborgen koninkrijk in de zesde bedeling. Dat is al na de opname van de gemeente. Al was het maar omdat de opname van de gemeente al vermeld wordt in de zesde brief. Ja, want in de zesde bedeling is de volgende bedeling dus, is het nog steeds het verborgen koninkrijk. Dat is niet meer de gemeente, maar het is wel verborgen koninkrijk. Nog net. Het laatste stukje ervan. En daar is Laodicea op van toepassing. Nou, zo zit dat. Nou, en die hele ik zal een belangrijk punt noemen. Die kerkgeschiedenis bijvoorbeeld, of de kerkhervorming, de reformatie, vind je terug in de brief van Sardis. Vers 1. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. En toch zijt gij dood. De naam te leven, toch zijt gij dood. Waarom? Vers 2. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Het was niet af. Dus halverwege gestopt. Ik had de naam te leven, maar het bevroor onderweg, het verstarde enzovoort. Het is niet vol gevonden enzovoorts. Wel, er wordt wel gesproken over overblijfsel, wat er is in die dagen enzovoorts. En zo gaat het dan verder. Maar goed, je kunt dat, diezelfde geschiedenis kun je leggen over de geschiedenis van Israël uit het verleden. Dat past het ook. Sommigen redeneren dat ook zo weg, omdat ze vinden dat gemeentelijke waarheid niet zou mogen voorkomen in openbaring, om een of andere reden. Wat natuurlijk omgekeerd redeneren is. Dan neemt men dus maar één van de toepassingen, terwijl er meerdere zijn. Maar toepassing is nooit, bij deze brieven, nooit de letterlijke. Want wat hebben wij eraan dat er staat, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zij dood, want ik heb uw werken niet volgevonden. Dan zouden we toch wel eens willen weten wat dan die werken zijn. En wat er dan aan ontbreekt. En als het niet gezegd wordt, hebben wij er toch niks aan? Nou, we hebben er ook niks aan. Behalve als we zien dat het de beschrijving is van een bepaalde periode van het verborgen koninkrijk. En dan begrijp je trouwens ook waarom het in openbaring staat. En waarom die brieven niet apart staan als brief nummer 4 van Johannes en 5 Johannes en 6 Johannes enzovoorts. Ja, of 1 Jezus, 2 Jezus, dat kan ook nog, ja. Omdat de brieven van de Heer zelf zijn. Ja, zo zit dat gewoon. Maar goed, dat was een verre zijlijn vanuit Jesaja 38. Maar het ging er maar om dat we de tegenwoordige bedeling kunnen beschouwen als een stuk overslaan. Dan zou de schaduw 40 minuten, oftewel 10 graden, hebben overgeslagen. Nu echter is het andersom gegaan. De schaduw is 10 graden teruggegaan. En zo kun je inderdaad ook de tegenwoordige bedeling beschouwen van de opgewekte Christus, of sinds de opstanding van Christus. Namelijk als een soort hogere toepassing van dat wat in het verleden al geweest is. Een herhaling, wel, achteraf, maar dan op een hoger niveau. Maar een herhaling vindt altijd plaats later. Het is een herhaling van iets wat eerder geweest is. En dat is ongeveer de gedachte. Getal 10 heb ik niet besproken, maar dat is makkelijk zat. Hè? 10 spreekt over het woord. Dat wat God gesproken heeft. De 10 woorden, de 10 geboden dus. God heeft gesproken. Eenmaal. Dat was de oude verbond. Maar God heeft in laatste instantie gesproken door de Zoon. Zodat die 10 nog eens een keer overgaan. Dat wil zeggen, ze komen opnieuw. Dan ben ik toch weer terug bij het gouden kalf. In hetzelfde hoofdstuk, want daar kwamen de 10 geboden, die vielen stuk, en toen kwamen er nog eens 10 geboden. Dezelfde, maar wel beter. Nou, die vielen in ieder geval niet stuk, dus het ging een stuk beter. De 10 werd overgedaan. Oftewel, eerst kwam het oude verbond, 10, en toen zei de Heer, nee, ik geef nog een nieuw verbond, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen in de harten der mensen. Komt dus weer 10. Wordt het overgedaan. Wel, na de opstanding van Hizkia. Overdrachtelijk gesproken dan uiteraard. Nou, is het nou een beetje duidelijk aan u? Nou, mooi. We moeten het er toch bij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, zeggen u dank voor het voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan en dat we zulke geweldige rijkdom in uw woord mogen tegenkomen. We danken u, Vader, dat u deze waarheden die op ons ook van toepassing zijn, dat u die reeds zo lang geleden in uw woord hebt vastgelegd en geïllustreerd hebt ook in de geschiedenis van Israël en al wat erbij hoorde. We danken u, Vader, dat u uw wegen en uw daden bekendgemaakt hebt aan Israël en aan Mozes en dat wij daaruit mogen leven. We danken u dat we mogen weten uw kinderen te zijn, dat we leven hebben ontvangen in de opgewekte Christus. We danken u dat we weten dat hij ons leven geworden is en dat we voor u staan als volmaakt, als uw kinderen, als onder uw beschermende hand. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanmorgen zo mochten samenkomen en brengen ook het verdere van deze dag bij u. Wilt u ons dicht nabij zijn, opdat we onze ogen zouden richten op u, onze verwachting, onze hoop zouden stellen op u, die machtig bent om te verlossen. Amen. En zo gaan wij vanmorgen weer terug naar Jesaja 38. We naderen het einde van de eerste helft van het boek. Jesaja 38, waar we de vorige keer, ik dacht tamelijk uitgebreid, ons hebben bezig gehouden met de klok die teruggezet werd. Dan wel de zon die teruggezet werd, want daar kwam het op neer. Waardoor inderdaad het leven van Hizkia met 15 jaren verlengd werd, maar aangezien het gaat via de terugzetting van de klok, zou je dus ook kunnen zeggen, hij deed 15 jaar over. Het was natuurlijk niet echt zo, maar toch is het zo. Het is net alsof je 15 jaar over kunt doen. Op dezelfde manier als waarop wij het over zouden doen, denk ik dan maar. Nou, ik niet misschien, maar u wel. Hè? Dat weet ik niet, maar hè? Als je nog eens over moest doen en je wist wat je nu weet, dan zou je het waarschijnlijk wat anders gedaan hebben. En op die manier heeft Hizkia dus ook 15 jaar overgedaan. Zo zit het eigenlijk, hè? Zodat hij ze eigenlijk dubbel gedaan heeft. En ik heb uitgelegd wat daar de betekenis van is. De toepassing daarvan is namelijk op de Heer Jezus Christus en namelijk op zijn eerste en zijn tweede komst. Daar komt het op neer. Oftewel op de twee aspecten van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Ene komst in vernedering, andere in verhoging. En die komst in verhoging is dan inderdaad na zijn opstanding. Is moeilijk te horen, broeder? Moet ik harder praten?
Harder praten?
Ja?
Als ik niet versta, dan zeg ik het. Oh.
Nee, ik kan altijd het ding een beetje opschroeven.
Dat ik over mij vervoegen.
Dat maakt niet uit. U hebt wel eens gezegd dat we vrij zijn, hè?
Ja.
Nou, dan kunnen we toch ook rustig zeggen, wil je alsjeblieft een kleine kade doen?
Ja, zo is dat, hè. Goed, nou, hij is nou een beetje harder. Maar ik ben 's morgens nog niet zo stem, hè. Hij zit nog een beetje dicht, hè. Dat is bekend, hè. Dat heeft iedereen, zijn keel. Ik kreeg vroeger het roken de schuld van, maar ik rook al jaren niet meer en er is niks aan veranderd. Dus vraag maar weer. Weet u dat ook? Goed. Jesaja 38 dus. Waar wij stilstonden bij het teken van die zon die 10 graden, dan wel 40 minuten terugging op de wijzerplaat. Op de treden, de graden, of hoe het dan maar genoemd mag worden. En het houdt verband met de eerste en de tweede komst van Christus. Twee aspecten van zijn komst. Dat is trouwens iets wat verder ook wordt toegelicht in de volgende hoofdstukken, die daarin ook een grote rol spelen. Ik heb al gezegd, we naderen het einde van de eerste helft van dit Bijbelboek. Want per traditie wordt het boek verdeeld tussen hoofdstuk 39 en hoofdstuk 40. Sommigen verdelen het zelfs zo sterk dat ze zeggen, bij hoofdstuk 40 begint Jesaja nummer 2. Jesaja junior, oftewel die andere Jesaja, hè. Deutero Jesaja heet hij dan klinkt het verplechtigend. Maar dat moet u natuurlijk maar vergeten. Maar zo'n verdeling, zo'n indeling van het boek is er feitelijk wel. En het punt is dan dat juist het tweede deel van het hoofdstuk zich meer speciaal bezighoudt met de tweede komst van Christus. Daar komt het eigenlijk op neer met zijn komst als de verlosser van Israël enzovoorts. Maar goed, we zullen dat wel zien. Na deze geschiedenis in verband met Hizkia, na de wonderbare genezing staat erboven van Hizkia, die zijn leven bij gelijkenis uit de dood heeft wederverkregen, komen we terecht in vers 9, waar Hizkia een lied schrijft. Waar staat, dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van den drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. gelijk een kraan of zwaluw, al zo piepte ik, ik kidde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken, gelijk hij het mij heeft toegezegd, al zo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetjes voortreden al mijn jaren vanwege de bitterheid mijn ziel. Heren, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onze levens, in het huis des Heeren. En dat is dan het zogenaamde danklied van Hizkia. Want de laatste twee versen horen uiteraard niet bij dat danklied. Wel, dit is eigenlijk, als je het nou helemaal goed beschouwt, een psalm zoals zoveel andere. Ik heb hem daarom ook met opzet even gelezen. Want de hele zetting, de teneur of hoe heet zoiets, van dit danklied, komt overeen met talloze psalmen die spreken over verlossing uit de nood. Maar beter, ze spreken gewoon over opstanding uit de dood. Want daar gaat het over. En dat is niet alleen hier, maar dat is met al die psalmen zo. Ik ken er weinig uit mijn hoofd, om niet te zeggen helemaal geen één. Oh ja, die ken ik wel aardig uit, ja. Maar zo ken ik wel enige delen daaruit, zoals daar zijn. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat begrepen wij vroeger op school niet, wat dat voor banden waren. Of je die ook kon oppompen of zo, wist je veel. Nee, dat meen ik, dat wist je niet, dat werd niet uitgelegd. En misschien begreep iedereen dat, maar ik in ieder geval niet. Net als ijs van mij vrijmoedig, dat wist ik ook niet wat het was. Maar 's middags ijsvrij en 's morgens zong je ijs van mij vrij. Nee, dat is, ja. Kroep tot die al mijn dagen, herinner ik me ook nog. Dat begreep ik ook niet, kroep, wat dat nou was. Echt niet. Maar je moest die dingen gewoon leren en zingen. En ik kende ze niet. Want anderen zongen dat in de kerk elke zondag en wij niet. Dus ja, dat was voor mij helemaal vreemd natuurlijk. Maar hoe dat ook zij, ik lag gekneld in banden van de dood, daar dank der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droevenissen en verder weet ik het niet meer. Maar dat soort woorden, dat vinden we in zoveel psalmen terug, omdat ze allemaal woorden zijn van de Heer Jezus. In zijn lijden, in zijn nood, in zijn doodstrijd zelfs. Of zelfs vanuit de dood. Want dat is dan ook nog het geval. En het zijn gebeden dan met betrekking tot verlossing. Gebeden om verlossing. En die verlossing bestaat dan onveranderlijk uit opstanding uit de dood, uiteraard. En het eigenaardige is dat we van dit soort dingen niks lezen in de evangeliën. Maar dat we ze wel in de psalmen terugvinden. Daar vinden we terug wat er in de Heer Jezus omging, enzovoorts. Hoe zijn positie was, hoe hij dacht, enzovoorts. Hoe zijn gevoelens waren. Die worden daar uitgedrukt via de woorden van de psalmisten. Maar het zijn de woorden van de Heer Jezus. En diezelfde woorden vinden we niet alleen dan ook nog eens een keer hier bij het danklied van Hizkia. Maar we vinden woorden van volstrekt gelijke strekking ook in Jona. Hoofdstukje 2. Dus het gebed van Jona vanuit de buik van de vis heet het dan. Maar dat is uiteraard vanuit de dood. Want Jona was gewoon dood, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Ja. Staat er ook, hoor. Staat er gewoon. Jona was gestorven, maar vanuit het dodenrijk. Nou, zijn lichaam, of wat er van over was, dat weet ik niet, maar zijn lichaam was in de vis. Maar hij, Jona, was in de dood, uiteraard. En vanuit de dood bad hij. Waarbij er nog komt dat de hele situatie van de dood overeenkomt met de situatie van het verdrinken. Dat is een gedachte die ook in de psalm weer wordt aangehaald. De gedachte is dan als men sterft dat men nederdaalt inderdaad in de afgrond en dat men bekneld raakt in het wier en dan niet meer kan zwemmen en dat soort dingen. Dat lees je er allemaal. Wier was om mijn hoofd en zo, hè? Dat soort dingen. Nedergedaald op de gronden van de bergen of hoe het maar heten mag. Die gedachte is dat. Vandaar dat Jona in een uitstekende positie verkeerde om woorden van deze strekking op te zenden tot God in zijn paleis in de hemel enzovoorts. En dat doet Hizkia nu feitelijk ook. Ik weet niet hoe ver hij weg was en hoe dicht hij bij de dood was. Maar in ieder geval was hem gezegd dat hij zou sterven. En daar twijfelde hij zelf dus blijkbaar ook niet aan. Maar in het lied komt het ook tot uitdrukking. Dit is het schrift van Hizkia. Dat wil zeggen, hij heeft het zelf geschreven. De koning van Juda, koning der Joden, dus hebt u dat, koning der Joden, koning van Juda. Titel die eigenlijk aan de Heer Jezus toekomt, hè, uiteindelijk. Toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. En daar komt hij dan, vers 10. Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd, wordt er dan toegelicht, ik word beroofd van het overige mijner jaren. Dat wil zeggen, hij was nog helemaal zo oud niet. Hij zou naar de wens gesproken nog aardig wat jaren te leven hebben. Maar hij zegt, ik word daarvan beroofd. Ik weet het niet precies. Ik ben misschien in gebreken gebleven. Ik had misschien al die psalmen bij elkaar moeten zoeken. En ze met elkaar moeten vergelijken. Die over deze dingen spreken. Maar dat zijn ze zoveel dat ik daar niet eens aan begonnen ben. En uit mijn hoofd weet ik nooit een psalm te vinden. Dat is heel lastig. Maar ik denk als op psalm was dat. Neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Dat staat wel ergens. Ja. Hè? Neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Ik moet hem trouwens kunnen vinden met enige moeite hoor. Maar het is precies dezelfde gedachte dat hij nog jaren te leven had. Maar ik was er net, ja, 102, ja. Dan kijk ik eerst in Hebreeën, want ik weet dat die psalm in Hebreeën 1 wordt aangehaald. En daar staat wel een tekstverwijzing bij. Ik was er net, er staat bij psalm 102. Zo is dat. Dankjewel. Nou, bij wijze van voorbeeld dan, psalm 102. Vanaf vers 24, ja. Daar staat, hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Dat wil zeggen, hij was onderweg. Hij had zijn einddoel nog niet bereikt. En toen stierf hij. Toen werd zijn kracht nedergedrukt. Dat wil zeggen, hij bleef niet meer overeind. En halverwege de weg stierf hij. Oftewel, mijn dagen heeft hij verkort. En om bij het beeld van de weg te blijven, de kilometers dus ook. Er was nog een afstand te gaan, maar zover kwam hij niet. En bij die gelegenheid zeide hij, vers 25, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. In het midden mijner dagen. Want hij was toen, nou ja, in zijn dertiger jaren, 34, 35, zoiets. Dat is zo'n beetje halverwege. Om het nou helemaal nogal precies te vertellen, ik heb het dus uitgerekend. Maar de Heer Jezus was 35 jaar oud. Wanneer je de jaren rekent van 360 dagen, profetische jaren dus van 360 dagen, was hij volgens mijn berekening, was hij precies 12.600 dagen oud. Oftewel 35 jaren. En toen nog 7, want ik had ze gerekend tot de intocht van Jeruzalem. Dat wil zeggen tot de zondag voor zijn opstanding. Nee, niet tot nog 7 dagen, nog 4 of 5 dagen dan eigenlijk. Hè? Maar niettemin, 35 jaren waren dat. En daarvan kun je rustig zeggen dat het de helft is. Dus 3,5, weet u wel. Even de 10 delen, het is 3,5, de helft van 7. Er moet nog 3,5 komen. En dat is de gedachte waar we het vorige keer over hadden. Dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft moet nog komen. Er moet nog een keer zo'n stuk gedaan worden. En dan hebben we het over de wederkomst uiteraard. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dat 35 jaar duurt, hoor, die wederkomst. Want zo is het niet. Hoewel het niet veel scheelt, maar dat is niet de gedachte. Maar er staat dan in Psalm 102... ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. En dan uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Maar dan praten we over de hemelse dingen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, die schepping die vergaat. En ook de Heer Jezus zou sterven. Die zullen vergaan. Maar daar tegenover staat, gij zult staande blijven. En niet nedergedrukt worden. Maar de schepping, hemel en aarde, zij zullen als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Maar de jaren van Jezus wel. En dat is waar het dan om gaat. Nou, en zo zijn er vele psalmen die dezelfde dingen naar voren brengen. Ik blader terug, dan kom ik terecht bij Psalm 57, gebed om hulp. Ja, hulp waaruit? Uit de dood uiteraard. En Psalm 59, gebed van de onschuldig vervolgde. En nou is de vraag, wie zou dat nou wezen? Het is uiteraard allemaal de Heer. Enzovoorts. Maar het heeft geen zin, want er zijn er vele tientallen die zo zijn. En eigenlijk is dat de algemene strekking van de meerderheid van de psalm. Gebed om verlossing, uit de dood om opstanding. Of dank vanwege dat die opstanding geweest is. En dat is dan ook wat we terugvinden in het danklied van Hiskia. Waar ik dan terug ben, Jesaja 38... Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. De poorten, poorten des grafs, dat wil zeggen het graf, dat zijn die poorten, hè? Dat is die poort, waardoor men het leven verlaat. De poorten, namelijk het graf. Als u het mij verstaat, trouwens niet graf, dacht ik meen dat er staat Sheol. Ja, hè. En dus eigenlijk dodenrijk. Maar het maakt niet veel verschil, hè. Graf maakt nu eenmaal deel uit van het dodenrijk. Er is wel verschil tussen graf en dodenrijk. Een verschil wat de vertalers helaas niet gehanteerd hebben. Maar ze hebben dat verschil niet gehanteerd, omdat het verschil ook maar zeer gering is. Maar strikt genomen, er zijn twee verschillende woorden voor. In het Hebreeuws, we vinden dat alleen in onze Bijbel niet terug. Een graf is een ding wat je kunt kopen, wat je kunt aanraken enzovoorts. Hè? En dat kun je met het dodenrijk nooit. Sheol wordt nooit gekocht, wordt niet aangeraakt enzovoorts. Maar de overeenkomst is dat men daarheen gaat. Althans in oud-testamentische tijden, daar gaat het maar om. Hè? Dat men daarheen gaat wanneer men dit leven aflegt. Oftewel, het lichaam gaat in keber, in het graf. Maar de mens als zodanig gaat naar het dodenrijk. Bovendien, het graf is onder de aarde en behoort dus tot het dodenrijk. Dus het is gewoon een parallel. Het een is een beeld van het ander. Het graf is bovendien maar tijdelijk. Een dodenrijk niet. Goed, ik zal dus tot de poorten, namelijk tot het dodenrijk, tot Sheol, een lage, verborgen plaats is de gedachte, Sheol, heen gaan. In het woord Sheol herken je trouwens met gemak ons Nederlandse woord hel. En het helletje, dat weet je wat het is, hè? Heb je dat in Oudewater, het helletje? Oh, dat is een straat in Oudewater, ja.
Nou, is het nou bijbels gezien of is het toch gezien dat het een straatje een beetje oploopt en dat het ook
hel is? Nou, het zal wel aflopen zijn. Juist, de helling. Hellen wil zeggen dat het afloopt naar beneden. Want het woord hel betekent precies hetzelfde als wat wij noemen dodenrijk. Hades, onderwereld eigenlijk. Dat wat beneden is. En het woord hel is een ander woord voor een kelder. Ja, oud-Nederlands, maar... En daar komt het woord vandaan. Die Statenvertaling is oud-Nederlands uiteraard. Dus de hel is gewoon het woord voor Hades, oftewel het dodenrijk, dat wat beneden is. En het is hetzelfde als het Hebreeuwse woord Sheol. Maar wij hebben in het Nederlands nogal wat woorden die rechtstreeks van het Hebreeuws afgeleid zijn. En genadig genoeg, maar daar hadden we het gisteravond over. Dus vooruit me weer. Vanwege de afsnijding mijn dagen zal ik tot de poorten des grafs, namelijk tot het dodenrijk, heen gaan. Ik word beroofd namelijk van het overige mijner jaren, althans, dat dacht hij. Zo zag het eruit. En hij zeide dus inderdaad, dat zei hij tegen zichzelf, ik zeide. Maar aan de andere kant deed God ook wat. Hoe dan ook, vers 11 zegt, ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien. Wel, hij zal de Heere zien, maar er staat, ik zal de Heere niet meer zien in het land der levenden. Dat wil zeggen, hij zal de Heer wel zien als hij op de jongste dag voor de grote witte troon zou verschijnen. Want dat is het uitzicht uiteraard van de oud-testamentische doden, moet ik zeggen. Maar niet meer in het land der levenden. Dat wil zeggen, niet meer gewoon hier op aarde. Ik zal de Heer niet meer zien. Ik heb u al gezegd, daar staat de naam Heer afgekort. Er staat de naam Ja. En wel twee keer achter elkaar, zonder wat ertussen. Ik zal niet meer zien, ja, in het land der levenden. En toen heb ik u ook uitgelegd, nou weet ik het weer, toen heb ik gesproken over de 15. Ja, wanneer was dat nou toch? Maar inderdaad, 2 x 15, hè? 15 tegenover elkaar. Daar heb ik vorige keer over gehad, ja. In verband met die 15 graden zon en wijze. Iemand vroeg me de naam van de week en ik wist niet meer wanneer het was. Ja, dat weet ik nog wel. Maar...
Ik zag het later ook in de aantekening dat het van Jesaja...
Ja,
het
was van Jesaja afkomstig. Goed. Nou, dus ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen... tezamen met de inwoners der wereld. Dat wil zeggen, hij zou ze misschien nog zien, maar niet meer als inwoners van deze wereld. Hij zou ze hooguit nog zien dan op de jongste dag eventueel. Maar niet meer hier op de aarde. Hij zou afgesneden worden van de Heer, in de eerste plaats, en afgesneden worden van de mensen in het algemeen, in de tweede plaats. Vers 12, mijn levenstijd is weggetogen... En van mij weggevoerd, er was geen tijd meer. Gelijk eens herders hut, want de hut van een herder, die bestaat maar zeer kort, is de gedachte. Dat is ook de vervallen hut van David, heel goed. Ja, dat denk je misschien niet meteen aan, maar het is hem wel, want als er dan één herder was, dan zouden we toch David moeten noemen. Nou ja, of Mozes dan, vooruit. Maar in dit geval dus David, want er wordt later over een hut van David gesproken. De vervallen hut van David, die weder opgericht zal worden, dat is die herdershut. Dat is een tijdelijke hut, ik weet niet waar ze die van maken, van plaggen of zoiets, denk ik. Maar in ieder geval een tijdelijk onderkomen, een tabernakel, een tempel of een sukkot, een sukka heet het dan. Een hut. Maar die hut die zou vervallen... Oftewel, die zou vanzelf in elkaar zakken. En zo was het met het leven van Hizkia. Maar u weet hoe het met die hut van David was. Die zou weer opgericht worden, zou weer sterk gemaakt worden. Dat wat gebroken was, zou weer geheeld worden. Kortom, de troon van David, van deze herderkoning, zou ook hersteld worden. En Hizkia is een rechtstreeks erfgenaam natuurlijk van David. En bij hem vinden we dus hetzelfde beeld terug. Mijn leven is afgesneden... Of mijn levenstijd is van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut, want daar wordt ook de levenstijd van weggevoerd. En de afgebroken of de vervallen hut van David is het huis van David, uiteraard, Een tijdelijk huis van David, maar het huis van David, wat afgesneden werd, niet toen de afstammelingen of de erfgenamen van David werden weggevoerd in Babylonische ballingschap, maar het is afgesneden of vervallen bij de dood van de Heer Jezus. Moet u ook even onthouden. Ja. Want er zijn altijd erfgenamen van David geweest. Dat huis van David, al was het dan maar een hut, maar het heeft altijd bestaan tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. Er was geen twijfel aan. En het meest opmerkelijke vind ik altijd dat iemand als een timmerman uit Nazareth door een engel wordt aangesproken met: Jozef, gij zonen Davids. Hè? Met alle ega's wordt hij behandeld, want hij is de erfgenaam van de troon. Timmerman of niet. Zo was dat. Dat wil zeggen, er was altijd die hut van David. Hij verviel pas bij de dood van de Heer Jezus. Dat is duidelijk ook, want sindsdien kennen wij geen rechtstreeks erfgenaam van David meer. En het huis van David schijnt niet meer te bestaan. Ik denk ook dat het werkelijk zo is. Ja, wij kennen het natuurlijk, de erfgenaam van die troon. De Heer Jezus namelijk. Maar ik denk dat aan de andere kant het huis van David inderdaad uitgestorven is. Daar zag het trouwens in de loop van de geschiedenis dikwijls naar uit dat het zou gebeuren. Dat hing af en toe aan het bekende zijden draadje. Weet u niet dat het hele huis van David werd uitgeroeid, het hele koningshuis, dat ze nog net een baby vergeten waren, zo, hè? Die schuilde bij de priester thuis. Dan komen ze erop, hè? Hadden wij kunnen bedenken. Bij de priester thuis, zodat hij dus een soort zoon van de hoge priester werd. En toch was hij de zoon van de koning. Zodat hij eigenlijk toch Melchizedek was. De naam ben ik even kwijt van dat kind, maar dat doet er. Nee, die bedoel ik niet. Nee. Nee, die was van het huis van Saul. Maar het plaatje is hetzelfde, dat is waar. Nee, ja, het huis van David was het ook. Maar goed, maar het zag er wel meer naar uit dat het zou uitsterven. Maar ik denk dat het inderdaad gebeurd is op de Heer Jezus na, de enige echte erfgenaam van de troon. En hij leeft, maar niet hier op aarde. Vandaar dat hier de hut van David vervallen is. En als hij weer opgericht wordt, wordt het gedaan door de Heer zelf. Ja, geen wonder, hij is dat namelijk. Hij is dat huis van David. En dat betekent dat hij in de toekomst ten andere malen zal verschijnen. En zo richt hij dan die hut van David weer op. En op de andere manier zou je moeten zeggen, die hut verviel toen de Heer Jezus stierf, maar hij werd weer opgericht toen hij uit de dood opstond. Het komt op hetzelfde neer. Want u weet, de opstanding van de Heer kan net zo goed beschouwd worden als wederkomst van de Heer. En zo hoort het ook eigenlijk. Maar goed, een ander beeld wat er meteen mee samenhangt, maar wat ik al vaker heb aangehaald, is natuurlijk dat van de afgehouwen tronk van Izaï. De vraag is, wanneer werd die tronk afgehouwen? En het antwoord is, bij de dood van de Heer Jezus. Toen pas. En daar komt men niet op, omdat men het reisje wat uit die afgehouwen tronk voortkwam, ziet als een type van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En dan lukt het niet meer natuurlijk, dan klopt het beeld niet meer. Maar het reisje wat voortkwam uit de afgehouden tronk van Izzy is een beeld niet van kerstfeest, maar van Pasen, van de opstanding. Want de tronk werd afgehouden bij de dood van de Heer Jezus. Daar werd de boom omgehouden, omgehakt. En hij kwam weer uit bij de opstanding. Dat is per slot voor rekening opstanding, hè. Goed, als hier dan staat, mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herdershut, zouden we tegelijkertijd moeten denken dus aan het huis van David en daarmee aan de dood van de Heer Jezus. We komen er toch op terecht. Dan staat er vervolgens, ik heb mijn leven afgesneden. Ja, deed Hiskia dat nou zelf? Nou nee, Hiskia niet, maar de Heer wel. En dus zegt Hiskia dat, maar op hemzelf is dat niet zo erg van toepassing eigenlijk. Ik heb mijn leven afgesneden. Want hij was er ook helemaal niet blij mee verder. Het overkwam hem als overmacht. Maar niettemin staat er, ik heb mijn leven afgesneden. En toegepast op de Heer Jezus klopt dat natuurlijk wel. Want hij gaf inderdaad zichzelf in de dood. Ik moet erbij zeggen dat dat toch wel degelijk ook een soort overmacht was. Maar, want er was in wezen geen andere weg. Maar niettemin, hij deed dat vrijwillig en hij sneed er dus zelf af. Hij gaf zich in de dood. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever. Waarna de vertalers gedacht hebben, maar wat snijdt hij dan af? Wat snijdt de wever dan af? En ze hebben een woord uitgezocht wat het dichtst in de buurt komt. Want een web is dat wat geweven is. Alleen de V is veranderd in een B. Maar voor degene die wat van het Hebreeuws weten, is dat helemaal geen probleem. Hè? De beet. In het Nederlands, ja, dit keer in het Nederlands, een B wordt namelijk een V, hè. De Duitsers weten er alles van. Maar goed, de vertalers hebben het woord web ertussen gezet. En het web staat voor dat wat geweven is. Maar ze hadden het weg moeten laten, dat woord. Omdat er al een woord staat. Namelijk aan het einde van de volgende zin. Er stond namelijk, ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever. Dat is een mooie zin. Alleen is de vraag, wat snijdt hij dan af? En dan staat het weer, hij zal mij afsnijden van den drom. En niet als van den drom, gewoon van den drom. Alleen is nou weer de vraag, wat is een drom? Toen heb ik in de nieuwe vertaling gekeken, daar staat het woord ook. En dat vind ik toch leuk. Ze hebben heel hardnekkig dit ouderwetse woord bewaard, omdat er geen ander woord voor is. Het is namelijk een vakterm van de wever. De drom is het uiterste stuk van dat wat geweven wordt. Het stuk van het geweven stuk goed, wat vastzit in het weefgetouw. En dat wat geweven is, het web heet het dan. Zie je, daar heb ik ook geen ander woord voor. Dat wat geweven is, dat wordt van het weefgetouw afgesneden. Die rand, het allereerste begin, dat wordt niet meegenomen omdat dat niet goed genoeg is. Dat is het stukje waarin het opgezet is, om zo te zeggen. En dat blijft dan dus aan het weefgetouw zitten. Het wordt daarna natuurlijk ook van verwijderd. Maar het web wordt van dat eerste stuk afgesneden en wat blijft zitten, dat heet de drom. Anderen hebben vertaald met de schering. Het wordt van de schering afgesneden. Maar dat hebben ze alleen zo vertaald om dan een wat bekender Nederlands woord te gebruiken. Maar het is minder correct.
Moet je wel begrip hebben van schering en inslag.
Ja, en dan hebben we het nog maar over eenvoudige dingen. Want ik denk, laat ik me daar ook eens in verdiepen. Maar het was me te ingewikkeld. Er kwamen zoveel vaktermen bij kijken, daar begreep ik niks van. Dat moeten ze me maar eens een keer uitleggen dan. Het is knap moeilijk. Maar de drom, dat is makkelijk zat. Dat is het uiterste stuk van het web, van dat wat geweven is. En dat blijft gewoon aan het weefgetouw zitten als het hele geweven werk klaar is. Het wordt namelijk gewoon afgesneden. Dus er blijft toch wat zitten. Wat dacht u van een afgehouwen boom? Hè? Die tronk van Izzy. Daar blijft namelijk toch wat aan zitten. En die stuk van die boom blijft bij die grond en er komt dan weer wat uit. Hier wordt het gewevene wordt afgesneden van de drom. Er blijft dus toch wat zitten. Maar de gedachte is dat dan toch niet alles weg is. En dat er dan toch nog wat hoop is, blijkbaar. Er is toch nog iets van dat gewevene over, is de gedachte. En dat moet een gedachte zijn, want anders is het maar een raar beeld. Waarom zou anders speciaal dat weefgetouw genomen worden? Iets wat bijna niemand kent. Wat alleen maar een paar... De vakmensen, zal ik dan maar zeggen, bekend is. Hè? Maar het wordt aangehaald omdat inderdaad een deel van het werk blijft zitten. Het begin van het werk blijft zitten. En zo is het met de Heer zelf ook. Want het wordt wel afgesneden, maar het begin blijft zitten. Dat is weer het oude verhaal. Het wordt dus als het ware nog een keer overgedaan. Oftewel, de boom loopt nog een keer uit. Oftewel, de klok wordt teruggezet. Heb je dat? Dan weet ik wel dat die droom die wordt niet opnieuw gebruikt hoor. Dat kan namelijk niet. Wordt gewoon weggegooid. Maar de gedachte is dat je kan de dweefgetouw nog kunt zien. Kijk, daar heeft wat gezeten. Dat stuk is er nog. Zie?
Dat zich dan enigszins herhaalt. Wat in verband met wat je gisteravond zei. Wat zijn dit voor in uw littekens in uw handen en in uw...
Daar heb je dat dus ook. Daar is ook iets overgebleven van het oude. Ja, inderdaad. Nou, dat is de gedachte. Het oude is weggenomen, maar er is toch nog iets van over. En dat speelt dan later weer een rol. Dat kan ik van het weefgetouw niet zeggen. Misschien ook wel, maar ik weet niet hoe dat dan precies werkt. Maar in ieder geval de gedachte is, het oude is weggenomen, er is iets van over. En het is een soort van belofte voor de toekomst, uiteraard. Trouwens, die psalm 102, die we er straks bijvoorbeeld even hebben aangehaald, daar heb je die gedachte ook. Hij wordt wel afgesneden in het midden van zijn jaren, maar gij zijt van geslacht tot geslacht. Uw jaren zijn van eeuwigheid enzovoorts. Er is voor meteen de gedachte bij van dat er toch nog hoop is. En dat is hier ook zo. Maar let nog even op, er staat, ik heb mijn leven afgesneden. En daarna staat er, hij zal mij afsnijden. Of hij heeft mij afgesneden, want zo kun je het net zo goed vertalen hoor. En nou is de vraag, wie deed het, ik of hij? En het antwoord is, in de praktijk maakt het geen verschil. Want dat is het bekende verschijnsel in de profetieën. Dat van de eerste persoon enkelvoud naar de derde persoon enkelvoud geschakeld wordt. Het bekende voorbeeld is natuurlijk dat van Zacharia 12. Nou, ze zullen mij aanschouwen, dat is ik dus, hè. Ze zullen mij aanschouwen en daarna ze zullen hem aanschouwen. En dat vind je hier ook. Ik heb mijn leven afgesneden, de Heer gaf zichzelf in de dood en daarna staat er weer, hij zal mij afsnijden of hij heeft mij afgesneden van den drom. Zodat in de eerste zin, kijk, en dat hebben de vertalers een beetje weggewerkt. In de eerste zin staat, ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever. En in de tweede zin, hij, dan lijkt het heel wat anders. Hij zal mij afsnijden van den drom, maar het is niet wat anders. Want in die twee zinnen ligt opgesloten één andere zin, namelijk de wever snijdt af. Zijn web namelijk, of het gewevene, van den drom. Hebt u dat? De wever snijdt iets af van den drom. Maar die wever wordt genoemd in de eerste zin van dit parallelisme en die drom wordt genoemd in de tweede zin van het parallelisme. Dat is de gedachte. En je moet niet ontbrekende woorden aanvullen, want daardoor is het hele verband van deze zinnen weg. Want juist het noemen van de wever in de ene zin en die droom in de andere zin voegt deze woorden, of weeft deze woorden aan één, zodat de ik uit die ene zin dezelfde is als de hij uit die tweede zin. Goed. En dan van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Dat wil zeggen, hij zou alleen nog leven tot de avond. Het is nu dag, uiteraard. Maar wanneer het nacht wordt, dan wordt het ook overdrachtelijk nacht. Dat wil zeggen, dan zal hij sterven. En zo was het met de Heer Jezus ook, uiteraard. Hij zou sterven tegen dat er avond werd, voor de nacht viel. Waaruit maar valt af te leiden dat Hiskia dus inderdaad zeer dicht bij de dood geweest is. Dan vers 13. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe dat mij voorstellen, dat is een term die niet helemaal duidelijk is, maar schijnt te betekenen tot rust komen, vlak maken, egaliseren, vandaar stellen, want stellen heeft ook de betekenis van iets nauwkeurig neerzetten. Het stellen van bijvoorbeeld één keuken wil zeggen dat de aanrechtkastjes met daarop het aanrecht netjes horizontaal gesteld wordt. Dat is stellen. Stellen is neerzetten, maar dan heel nadrukkelijk en bij voorkeur waterpas vlak maken. En de gedachte die erachter steeds is die van tot rust komen. Sommige vertalingen geven dat ook. Hè. Die vertalen zoveel als ik probeerde tot rust te komen, tot de morgen stond toe. Of ik hoopte de morgenstond te kunnen halen.